Laten we in een moment van stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen. Want Gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Ik heb net gelezen aan het einde van het moment van stil zijn. In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen. Ik hoop niet dat u dat vanmorgen doet, aanstonds inslapen. Maar het ging met name om het laatste vers wat ik gelezen heb. Want Gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen. En als het gaat over wonen, dan gaat het om het jaarmotto. In Gods huisgezin mogen we wonen. En vanmorgen wil ik graag met u nadenken over veilig in Gods huisgezin. Wat betekent dat om je veilig te voelen in Gods huisgezin? Nou, weten we dat we afgelopen week heel wat gezien hebben wat er in Parijs gebeurd is. Wat er in Brussel of in Molenkamp gebeurd is. Al die, of hoe heet het, molen? Molenbeek gebeurd is. Nou, er gebeurt en in Mali gebeurd is. Er is zoveel aan de hand. En je hoort steeds meer mensen zeggen van, ik vind het niet meer leuk. Ik vind het echt niet meer leuk hier in deze wereld. Ik wil niet zo graag in een grote groep bij elkaar komen. Mensen die toch steeds meer angstig worden. En zich bedreigd voelen. Ook hier in Nederland. En daarom is het heel belangrijk om met elkaar eens na te denken over het onderwerp veilig. Hoe kun je je in deze wereld met zoveel vijandschap toch veilig voelen? En daar zullen we het met elkaar ook vanmorgen over hebben. Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we met alle onze omstandigheden, met ja, hoe we ons ook voelen, we altijd bij u aan mogen kloppen. Heer, u bent de enige die ons veilig doet wonen. Zoals David het zo mooi formuleert in deze vierde psalm. Gij alleen doet mij veilig wonen. En Heer, ik wil u vragen, wilt u ons iets daarvan laten leren en dat we dat ook gaan begrijpen? Dat er maar één plek is waar we werkelijk veilig zijn. En dat is dicht bij u. Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen in de schuilplaats mogen zijn. En laat het zo zijn, Heer, dat deze plek, dit kerkgebouw, voor velen een schuilplaats mag zijn. Te midden van een wereld die zo onrustig is, een wereld waarin zoveel aan de hand is. Heer, dank u wel dat u ook vanmorgen tot ons wilt spreken door uw woord. En wilt u ons alstublieft aanraken, onze harten openen, zodat ook uw woord ook de ruimte krijgt in ons leven en zijn werk mag doen. Heer, we willen u ook heel in het bijzonder bidden voor de zieken. Heer, zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden, Heer, voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. We willen u bidden, Heer, voor hen die op afstand deze dienst beluisteren. Wilt u hen ook zegenen? En we danken u, Heer, dat we zo vanmorgen in uw naam bij elkaar gekomen zijn. En we danken u, Heer Jezus, dat u hebt overwonnen. U heeft de overheden en de machten openlijk tentoongesteld. U heeft over hen gezegevierd. En straks, Heer Jezus, heel binnenkort zult u terugkomen. Zult u met macht en majesteit terugkomen. En zal alle ongerechtigheid hier op aarde voorbij zijn. En dan zult u de koning der koningen zijn en de Heer der heren. En dan zult u regeren vanuit de stad Jeruzalem, de stad die u gekozen hebt als uw troon, de troon van David. Heer, dank u wel dat uw plannen vaststaan. En wat er ook gebeurt in deze wereld, dat we mogen weten, Heer, u komt uiteindelijk tot uw doel. Dank u wel voor deze morgen en wil u nogmaals vragen, Heer, wilt u uw bijzondere zegen schenken over deze dienst. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een paar stukjes lezen uit het woord van God. We beginnen in het tweede boek van de Bijbel in Exodus 33. Exodus 33 vers 7 tot en met 11. Exodus 33 vers 7, daar staat: Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent. En hij sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Een klein stukje verderop, in hetzelfde hoofdstuk, vers 18 tot en met 23, daar zegt Mozes: Hij zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben, mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven. De Heere zeide, zie, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken. Totdat ik ben voorbij gegaan, dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En dan twee boekjes verder in het boek Numeri, Daar lezen we in hoofdstuk 12, Numeri hoofdstuk 12, vers 7 en 8, waarin de Heere God een getuigenis geeft over Mozes, hoe God over Mozes denkt. Misschien vers 6 te beginnen. Toen zeide hij: hoort nu mijn woorden, indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere, mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. En dan komt het: niet aldus met mijn knecht Mozes. Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. En dan nog één stukje uit Psalm 91. Psalm 91. Deze psalm die lezen we in zijn geheel. Psalm 91. Een hele bekende psalm. Wie, en dat geldt voor iedereen, dat is open, wie, daar mag je je eigen naam invullen. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het die u redt van de strik der vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die zesdaags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden. Jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover deze prachtige psalm, waar we straks iets meer over zullen horen. Je kunt uit heel veel situaties, heel veel omstandigheden, roept Jezus: kom tot mij. We mogen naar hem toe komen met alles wat ons bezighoudt, met al onze teleurstellingen, met al onze mooie dingen. Hij zegt: kom maar naar mij toe. En dat willen we ook vanmorgen doen. We willen naar hem toe komen uit een wereld waar zo ontzettend veel geweld is. Een wereld waar je niet veilig weet. Weet u, de Heer Jezus zei, vlak voor mijn komst, vlak voordat de Heer Jezus terugkomt, zal het zijn als in de dagen van Noach. Een van de kenmerken van de dagen van Noach, ik zal het u voorlezen, hoeft het niet op te slaan, maar ik lees voor uit Genesis 6, vers 11, daar staat: de aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. De aarde was vol geweldenarij. Het zal zijn als in de dagen van Noach. U weet waarschijnlijk wel dat in de tweede eeuw voor Christus het Hebreeuwse Oude Testament door 70 geleerden in het Grieks vertaald werd. En in het Grieks staat voor het woordje geweldenarij, de aarde was vol geweldenarij, staat in het Grieks het woordje: de aarde was vol terrorisme. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Vol terrorisme. En de Jezus zegt: de tijden van Noach zullen weer terugkomen. Tijden van Noach zullen terugkomen. En het mooie van alles is, als God terugkomt, als Jezus terugkomt, dan komt hij niet terug om deze aarde te verwoesten. Zoals in de tijd van Noach. God had zijn boog gegeven. Zijn boog had hij gegeven. En daar staat zo mooi in Matteüs 24, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de lucht, in de wolken. En de heerlijkheid van de Heer is net zoals de regenboog. En als deze aarde zo zal zijn, zoals in de tijd van Noach, dan verschijnt in de donkere wolken het teken van de Zoon des Mensen. Dan zal de regenboog verschijnen, niet om deze aarde te verwoesten, maar om deze aarde te herstellen. Dan zal Jezus gaan regeren en dan zal deze wereld nog een prachtige wereld worden waar hij 1000 jaar hier op aarde mag regeren, het Messiaanse Vrederijk. Want dat is het verbond wat God gesloten heeft. Het teken wat hij ons gegeven heeft. En daarom, wat er ook gebeurt in deze wereld. Als er in Psalm 2 staat, al woelen de volkeren, al scharen zich in slagorde tegen mijn gezalfde. Al zijn ze zo tegen Israël, al zo tegen het christendom. Hij die in de hemel zetelt, die lacht. Ik heb mijn koning gesteld. Al wil IS zo'n kalifaat hebben over de hele wereld. De Heer Jezus zegt, ik zal straks koning zijn hier in Jeruzalem. En weet je, als je daarover nadenkt, dat je weet, er is iemand die heeft uiteindelijk deze wereld in zijn hand. En hij zal zijn plan volvoeren. Dan kan het stormen, maar dan draagt God jou boven die storm en dan kan de vloed toenemen, maar dan ben je veilig. Dan ben je veilig, geborgen bij de Heer. En dat is zo mooi, deze psalm 91 die hier geschreven is. Weet u wie deze psalm geschreven heeft? Staat er niet boven, hè? Nee. Nou, er staat helemaal niet boven wie deze psalm geschreven heeft. Maar de psalm ervoor, daar staat er wel wie deze geschreven heeft. En bij psalm 90 begint het vierde boek van de psalmen. En psalm 90... tot en met psalm 100, dat zijn dan 11 psalmen, die heeft, zoals het Talmud, de Joodse geschiedschrijving over de Bijbel, de verklaring van de Tanach, de Talmud, de Joodse geschriften, die zeggen dat Mozes deze psalmen geschreven heeft. Psalm 90 tot en met psalm 100. En als je daarover nadenkt, dat Mozes zeer waarschijnlijk deze psalm geschreven heeft. En als Mozes dan zo mooi zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. Nou, als er één persoon ervaren heeft dat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste was, dan was het Mozes wel. Mozes die in een rieten mandje in de Nijl gedropt werd, met alle gevaren die er zijn, maar Mozes was in de schuilplaats van de Allerhoogste. Vanaf het begin van zijn leven, geen enkele persoon onder ons heeft zoiets meegemaakt als Mozes. Als klein babytje in een mandje in een Nijl gezet, als vondeling. Maar God had een plan. God stond erboven. En in de schuilplaats van de Allerhoogste was ook dat die Mozes in het begin van zijn leven volkomen veilig. 40 jaar heeft hij gezworven door de woestijn met een schaapskudde. Hij was veilig bij de Heer. 40 jaar heeft hij met een volk van misschien wel in totaal, er staat 600 man voetvolk. En als je daar nog eens een keertje vrouwen bij rekent, en nog eens een keer kinderen erbij rekent, misschien wel met 2 miljoen mensen door de woestijn gezworven. En Mozes wist, God is mijn schuilplaats. Als Mozes kon zeggen, God is mijn schuilplaats, dan mag jij dat ook zeggen. Dan mag jij dat ook weten, want de God van Mozes is precies dezelfde God als jouw God. Het is niet een andere God. Het is jouw God. Hij gebruikt hier twee hele mooie namen. Hij zegt hier de schuilplaats van de Allerhoogste. En u weet, er staat in Psalm 8, hoe heerlijk is uw naam. Hij gebruikt hier dezelfde naam als die Abraham ook gebruikte bij Melchizedek. Er staat in Genesis 14 dat Melchizedek was priester van God de Allerhoogste. Misschien weet u dat wel. De ontmoeting tussen Melchizedek en Abraham. Later zei Abraham dat hij zijn tiende gaf aan God de Allerhoogste. In het Hebreeuws wordt hier God een naam gegeven, El Elyon. Dat is de naam van God, El Elyon, God de Allerhoogste. Nou, als je bij God de Allerhoogste, als je God de Allerhoogste mag kennen, nou, dan mag je in zijn schuilplaats zijn. God staat boven alles. En het is ontzettend belangrijk dat jullie, dat u, dat allemaal mag ervaren dat God de Allerhoogste, dat je dat gelooft, dat je dat weet. Hij staat boven elke situatie. Ook al begrijp je soms niet in welke situatie je komt, God is hoger. Hij is de Allerhoogste. God de Allerhoogste. En dan staat er, die vernacht, je brengt de nacht door in de schaduw van de Almachtige. Weet u hoe God hier genoemd wordt? El Elyon, dat is God de Allerhoogste, wordt hier genoemd El Shaddai. El Shaddai, de Almachtige, voor wie alle dingen mogelijk zijn. Mozes die kende God. Mozes was zo vertrouwd met God. Het was net vader en zoon die met elkaar optrokken, Mozes en God. We hebben net gelezen dat Mozes in nummer 12, dat God zegt tegen Mozes, over Mozes, er is niemand die zo vertrouwd is in heel mijn huis. Ik praat met hem, ik leg de dingen aan hem uit, hij aanschouwt mijn gestalte, hij leert mij kennen. Ach, Mozes, wat kende Mozes God toch goed. Mozes, die zocht Gods aanwezigheid op. In de tent, buiten de legerplaats. Daar zocht hij God op. Daar wilde hij bij God zijn. Niemand doet mij veilig wonen dan alleen God. Zegt niet alleen Mozes, maar ook David. Broeders en zusters, die tent waar wij naartoe mogen gaan, die plaats waar God ons verwacht, die plek waar we met God contact mogen hebben, weet je, die is er elke dag bij jou. Je mag elke dag, word jij uitgenodigd om bij God te komen. Om in te gaan op zijn uitnodiging. Voordat jij 's morgens wakker wordt, is God al lang wakker. Hij slaapt niet eens. En hij staat elke morgen opnieuw weer uitnodigend naar jou toe van, kom bij mij. Voordat je de dag ingaat, kom bij mij. Luister naar mij. Kom in mijn tent. Kom in mijn huis. Wees vertrouwd in mijn huis. Wees vertrouwd ook hier in de schuilplaats. Laat de schuilplaats voor jou een plek zijn waar je bij God in zijn gezin mag zijn. En waar je je ook veilig mag zijn. Want er zijn heel wat gevaren. Als je zo leest van Psalm 91, die gevaren, als je die psalm zo leest, dan lees je gevaren in de nacht. Gevaren overdag. Gevaren in het duister. Gevaren op de middag. Het is altijd dreigt het gevaar. Er wordt hier gesproken over de strik van vogelvangers. Over verderfelijke pest die in de duister rondwaart, over verschrikkingen in de nacht, over de pijl die desdaags rondvliegt, de strik van vogelvangers. Het gevaar bestaat zo direct dat je soms zomaar ineens gevangen genomen kunt worden. Dat je gebonden wordt door allerlei dingen die zomaar op je afkomen. Ik denk dat een van de dingen die natuurlijk ook nooit meer terug te draaien valt, zijn deze. Mijn vrouw die zat en moest vanuit Utrecht, had ze daar een cursus, die moest even terug vanuit Utrecht. Met een bus reed ze daar, zo'n harmonicabus. En ze zat in het achterste gedeelte met zo'n 20 mensen. En alle 20 mensen in die harmonicabus zaten allemaal zo, behalve Helene. Allemaal zaten ze zo. Iedereen is een eigen eilandje, is een eigen wereld, helemaal geïsoleerd. En Helene was de enige die een beetje rondkeek zo door de bus. Nou, dat is op zichzelf misschien niet zo erg, maar je vervreemdt wel van elkaar, hè? Wat een rare wereld waar we vandaag in leven, hè? En in de krant stond afgelopen zaterdag dat 1 op de 6 jongeren is verslaafd aan social media. En het is heel normaal dat je minstens 5 uur, hoort het goed, 5 uur per dag daarmee bezig bent. 5 kostbare uren per dag. De strik van de vogelvangers. Pas alsjeblieft op. Laat je niet gevangen nemen. Zorg dat je in vrijheid leeft. Zorg dat je bij God bent, dat je online bent met God. Dat je contact met Hem houdt. En niet met al die 400 appjes die je eventjes moet beantwoorden of even moet doorkijken. En je als het ware zoveel informatie komt, dat je ook niet meer tot rust komt. Een van de dingen die ik ervaar met jongelui, dat is dat er onder jongelui heel veel onrust heerst. Heel veel onrust. Komen niet meer tot stilte. Dit is de wereld waar we vandaag in leven. Mensen die worden gevangen, die worden verslaafd en die komen niet meer tot stilte. Onrust. Vogelvangers. Die je willen pakken, beet willen houden. Verderfelijke pest die met name in het duister rondwaart. Ik zeg het heel vaak. Hoe vaak begint het voor mensen niet pas om 12 uur in de stad? En dan begint het feest pas om 12 uur in de stad. En 6 uur kom je dan thuis. En om dan nog naar de kerk te gaan. En dan je ogen open zien te houden. Verderfelijke pest. Zonde. Waarmee je besmet raakt. Ouders, treed op. Ouders, geef een voorbeeld hierin. Ouders, voed je kinderen op. Voed je jonge lui hierin op. En laat ze zien dat wij geen mensen van de nacht zijn. Maar dat wij mensen van de dag zijn. Dat we niet de duisternis toebehoren. Maar dat we het licht toebehoren. De verderfelijke pest die in het duister zijn werk doet. En ons knecht en ons gevangen neemt en ons besmet met de zonde. De verschrikking van de nacht, dat je niet meer weet hoe het verder moet. Dat je geen uitzicht meer hebt. De pijl die rondvliegt, staat zo mooi in Efeze 6... dat wij het schild des geloofs nodig hebben. Waarom? Om al die vurige pijlen van de duivel te kunnen doven. Er worden heel wat pijlen op je afgevuurd. Maar wat is het dan belangrijk? Dat je dicht bij Jezus bent. En dat je in zijn huis veilig bent. Het is niet voor niets dat er Jezus zo mooi geschreven heeft in Matthäus. Misschien wel goed om dat even te lezen, hoort een beetje bij Psalm 91, waar we lezen dat wij onder zijn vlerken, onder zijn vleugelen, de toevlucht zoeken. Nou, er staat in Matthäus 23, in vers 37, Matthäus 23, vers 37, daar staat: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. Maar hij heeft niet gewild. Hier zien we dat de Heer Jezus als het ware als een kloek, als een kip, zijn kuikentjes onder zijn vleugelen wil vergaderen. Bij mij ben je veilig. Ze hebben niet gewild. De Heer Jezus, die wil graag zijn gemeente, er staat zo mooi in de Bijbel, in Matthäus, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij verzamelt zijn kinderen, zijn geliefden onder zijn vleugels. Is dat jouw plekje? Ben jij al naar de Jezus toegegaan? Ben jij al gevlucht naar hem toe? Heb je de veiligheid gevonden bij hem? Of is het vanmorgen nog steeds en gij hebt niet gewild? Hij nodigt je uit. Onder zijn vleugels. Onder zijn bescherming. Hij vraagt alleen, ben je bereid om te gaan? Kom je bij Jezus. Daar ben je veilig. David. Je weet dat David moest vluchten voor koning Saul. Hij was in de spelonk Adulam. En dan zie je op een gegeven moment dat heel veel mensen naar David toe kwamen. En zeiden, we willen ons bij jou aansluiten. Want bij jou, David, voelen we ons veiliger dan bij koning Saul. Jij wordt onze leider. Jij wordt onze aanvoerder. En weet u wat David dan op een gegeven moment zegt? Dan zegt David, blijf bij mij. Vrees niet. Jullie vijanden zijn ook mijn vijanden. En dan zegt hij iets heel moois. Bij mij zijt gij volkomen veilig. In 1 Samuel 22 vers 23 kun je het lezen. Bij mij ben je volkomen veilig. Wie kan dat zeggen? Alleen David, alleen de grote David. De Heer Jezus zegt, kom onder mijn vleugels. Kom bij mij. Leef dicht bij mij. Want bij mij ben je volkomen veilig. Als David dat kon zeggen, dan kon hij dat omdat hij daarin een beeld was van de Jezus. Wat hebben we gezegd bij dit thema? Psalm 68, hij doet eenzamen wonen in een huisgezin. Rut, Naomi, die helemaal niemand, niets meer hadden, werden opgenomen in Gods huisgezin. De gemeente, Gods huisgezin. De gemeente, Gods huisgezin, waar jij veilig mag zijn. Waar jij je veilig mag voelen. Voelt u zich veilig hier in dit huisgezin van God? Of niet altijd? Het gaat ook wel eens mis. Mensen die zich niet altijd veilig voelen. Mensen die soms ervaren dat er misschien wel eens een beetje over hen gepraat wordt. Weet bijvoorbeeld, het komt wel eens voor dat iemand door lichamelijke problemen wel eens eventjes vroegtijdig de dienst moet verlaten. Dat doen ze niet zomaar, maar het gebeurt wel eens. En dat deze zuster later tegen mij zei van, er was iemand die zei, oh, je moet zeker weer opvallen, hè? Nou, voor deze zuster betekent het van, ik durf nou niet meer te komen. Voel me niet meer veilig. Soms van die kleine, stekelige opmerkingjes, waardoor je je niet meer veilig voelt. Of een ouder echtpaar, waarvan een van de kinderen op zoek is naar zijn identiteit. Ben ik nou een jongen? Of ben ik nou een meisje? Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Het is een homo. Nou, wat kan zo iemand doen tegen die gevoelens? Als een jongen of een meisje die gevoelens heeft? Als zo'n jongen en zo'n meisje die gevoelens heeft en die altijd maar in zich moet houden en daar met niemand over kan praten omdat hij zich niet veilig voelt, wat gebeurt er dan? Dit moet een plek zijn waar je veilig bent en waar je met die dingen met elkaar en met de oudste of met de voorganger over kunt praten en niet zo over gaat praten met elkaar. Dat is een veilige plek. En ik zou willen vragen, zou je daar aan mee willen helpen? Zou je daaraan mee willen helpen om belangstellend open te staan? Niet nieuwsgierig, niet roddelachtig, niet achterklap, maar echt open te staan voor elkaar. En voor elkaar ook zo'n veilige plek creëren waar je jezelf mag zijn. En niet zodra je je hoofd boven het maaiveld uitdoet, kom op zeg, hé. Helemaal niet. Maar waar je mag zijn die je bent. Omdat er staat, door Jezus Christus zijn we door God aanvaard in het huisgezin van God. Als God ons aanvaard heeft als zijn kinderen, dan zegt de Bijbel, dan zullen we ook elkaar mogen aanvaarden. Als Gods kinderen. Dan, zoals we de vorige keer met elkaar over nagedacht hebben, over liefde in Gods huisgezin. Dan is er liefde in Gods huisgezin. En dan ben je veilig. Er zijn maar weinig plekken waar je veilig bent. Ik voel me alleen veilig op een plek of bij mensen waarvan ik weet, ze aanvaarden mij zoals ik ben. Of zoals de Filippenzenbrief zo mooi zegt, acht de ander uitnemender dan jezelf. Dat is de weg naar veiligheid. Dat is de weg naar een veilige gemeenschap. En broeders en zusters, dat is mijn verlangen, ook voor de schuilplaats hier. Dat we een veilige plek zijn en dat we op een liefdevolle, respectvolle manier met elkaar omgaan. Veilig in Gods huisgezin. De Heer zegt tegen Petrus, hoed mijn schapen. Zorg voor de veiligheid in de kudde. En natuurlijk is het heel belangrijk dat er oudsten zijn in de gemeente die waken over de leer in de kerk. Ik ontmoet heel veel christenen uit heel veel verschillende kerken hier in Nederland. Je moet dus weten hoeveel christenen er rollenbollen over elkaar en gemeenten uit elkaar vallen, omdat er soms in één gemeente zoveel kleine koninkrijkjes zijn. En de een weet het weer veel beter dan de ander. En de een wil boven de ander staan. Zoveel verdeeldheid in het lichaam van Christus. Nou, als oudsten hebben we de opdracht om te waken over de gemeente. Dat er niet zomaar een hele nieuwe leer komt die overwaait uit Amerika of uit Zuid-Afrika of waar dan ook vandaan. Maar dat we ons vasthouden aan het gezag van het woord van God. Daar waken we voor. We waken erover dat we als gemeente niet afglijden in een zondige situatie. Maar dat we gescherpt worden. En dat er ook gewezen wordt op zondige wandel. En dat heeft helemaal niets te maken met, oh, dan zijn we een ouderwetse gemeente die het precies nog zo wil doen zoals de Bijbel. Nee, maar dan zijn we een gemeente die ook in de eindtijd vast wil houden wat de Bijbel zegt. Houd vast wat je hebt, opdat niemand uw kroon roven. En misschien kan het dan wel zijn dat je misschien een beetje ouderwets overkomt. Maar weet je, God is nooit ouderwets. God verandert nooit. God blijft altijd dezelfde. Het woord van God blijft ook altijd dezelfde. Hetzelfde. En inderdaad, wat er in de missie staat van de gemeente, in een veranderde samenleving, willen we een bijbelgetrouwe gemeente zijn. In deze tijd, waarin zoveel op je afkomt. Veiligheid, ruimte voor je verdriet, ruimte voor je noden, ruimte voor je vragen, ruimte voor je opmerkingen. Veilig in Gods huisgezin. Veilig in alle rust bij de Heer Jezus. Misschien goed om als laatste dat nog even op te slaan in Matteüs 11. Want alleen bij hem kom je tot rust, kom je tot stilte, kom je tot veiligheid. Matteüs 11, vers 28, daar lezen we hele bekende woorden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Je leest er heel gauw aan voorbij. Maar het begint in vers 28. En ik zal u rust geven. Dat is een belofte. Ik zal u rust geven. Daar belooft hij het. Daar wordt het nog niet vervuld hoor. Heel veel mensen denken ook niet verder. Lezen ook niet verder. Staat toch, hij zal u... Nee, hij belooft daar, ik zal je rust geven. Maar dan heb je het nog niet. Wanneer krijg je het pas? Dat staat aan het einde van vers 29. En gij zult rust vinden. Zie je het staan? Eerst belooft hij de rust. En pas daarna staat er, en gij zult rust vinden. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we weten dat Jezus rust belooft. Maar het gaat er juist om of we die rust ook echt gevonden hebben. Wanneer vind je nou echt die rust? Wanneer vind je nou echt die veiligheid? Weet u wat de Jezus hier zegt? De Jezus zegt hier, neemt mijn juk op u. Weet u wat de Jezus hier nou letterlijk mee bedoelt? In de tijd van de Jezus, mijn juk op u, in de tijd van de Jezus, dacht de Jezus aan twee runderen die zo'n juk dragen. Waar twee runderen in passen. U kent dat wel, over de schouders van die runderen. Als Jezus nu zegt, neem mijn juk op u, mijn juk, dan staat er Jezus aan de ene kant en dan zegt hij tegen u, kom jij nou aan de andere kant staan? Met z'n tweeën, onder datzelfde juk. Ja? Snapt u me een beetje? Met z'n tweeën, onder, neem mijn juk op je. Kom naast mij lopen. En leert van mij. Het was heel vaak dat een oudere koe of een oude rund een jong rund moest leren hoe het ging. En die werd daarnaast gezet. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Neem mijn juk op u. De Jezus aan de ene kant onder dat juk. En jij aan de andere kant onder het juk. En er zijn er drie dingen die je moet leren. Drie dingen die zo'n jong beest moest leren. In de eerste plaats moest zo'n jong beest leren om dezelfde kant op te gaan. Dezelfde richting. De richting waarvan Jezus zegt, die kant gaan we op. Je bent bereid om dat te doen wat Jezus van je vraagt. En als je dat niet doet, en je eigen kant op, dan krijg je schaafwonden. Dan word je onrustig. En doet alleen maar pijn. Dat is het eerste. Het tweede is, je blijft dicht bij elkaar. Neem mijn juk op u. Je kunt er niet meer. Je staat naast elkaar. Bij elkaar. En het derde is, de Heer Jezus bepaalt de snelheid. Jouw tempo. En als je dit geleerd hebt, als je dat geleerd hebt, wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zul je rust vinden. Dus ja, hij belooft wel rust, maar dan moet je eerst doen wat er staat. Zijn juk dragen, naast hem staan, hij bepaalt de richting, hij bepaalt het tempo, en dan krijg je rust. En als je het zonder Jezus wil doen, en zelf je leven wilt besturen, zelf de richting wilt bepalen, zelf het tempo wilt aangeven, dan zul je die rust en die veiligheid nooit, maar ook nooit in je leven vinden. Dat is het geheim van Matteüs 11, vers 28. Hij zal je rust geven, of gij zult rust vinden. Heb je die rust gevonden? Heb je die veiligheid gevonden bij Jezus? Is het dan altijd makkelijk? Nou, de Heer Jezus heeft ook gestreden, gevochten in de hof van Gethsemane. Maar Jezus zei wel, Vader, ik doe altijd uw wil. Niet mijn wil, maar uw wil. En wat lees je dan aan het einde van die strijd? De Heer Jezus vond rust. In Gethsemane. God was bij hem. Veilig. In Gods huisgezin. Ik hoop dat jij je deze week, de komende week, ondanks het terrorisme in deze wereld, als een teken van de eindtijd, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, die rust, die veiligheid vindt bij Jezus. Dicht bij Jezus. Kom tot mij. Onder zijn vleugels. Daar zijn we veilig. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen hier bij elkaar mochten zijn en met elkaar na mochten denken over het onderwerp veilig in Gods huisgezin. Heer, dank u wel dat we in Gods huisgezin veilig zijn, dat we huisgenoten van God zijn. En dat we het verlangen mogen hebben wat Jozua had, maar ook Mozes, om in uw tent te zijn. Om naar uw stem te luisteren, om u beter te mogen leren kennen. Om juist in deze wereld waarin zoveel geweld is en zoveel onrechtvaardigheid. Mensen die zoveel met zichzelf bezig zijn en graag zichzelf horen praten. Heer, wilt u in deze tijd ons helpen om juist nu heel dicht bij u te blijven. Want daar kunnen we vernachten. Daar kunnen we schuilen onder uw vleugels. Heer, wilt u ons helpen om ook voor elkaar die veiligheid te bieden hier in de schuilplaats. Heer, laat het zo zijn dat we daar samen aan mee zullen werken. Samen ook elkaar zullen hoogachten, elkaar zullen aanvaarden in liefde en voor elkaar willen zorgen. Heer, en ja, dat we ook openstaan voor elkaars verdriet, voor elkaars moeite. Heer, dat we ook elkaar op die manier tot een schuilplaats mogen zijn. Heer, wilt u vanavond vanmorgen met ons meegaan naar huis, ons een hele fijne zondag verder geven. En daar willen we bijzonder ook voor vanavond bidden. Heer, de Maranatha-dienst waarin we stil zullen staan bij het prachtige thema van crisis tot Christus. En we weten, Heer, het kan niet anders dan dat deze crisis waar we nu in terechtgekomen zijn, uiteindelijk leidt tot de komst van Christus. Heer, wilt u ons vanavond ook een hele mooie samenkomst geven en dat we ook met velen zullen komen. Heer, wilt u ons zo verder heel dicht nabij zijn vandaag. En laat het zo zijn, Heer, dat we de komende week heel duidelijk mogen ervaren dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten zijn. El Elyon, El Shaddai. Heer, u bent de Almachtige. En ons leven ligt verborgen met Christus in God. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met een heel bekend lied, lied 5 uit Johannes de Heer. Al de weg leidt mij mijn heiland, 1 en 2 voor de zegenbeden en dat laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat de Heer Jezus terug zal komen en waarbij Hij ons voor altijd tot zich zal nemen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.